Wijdmans en PP.
Ha, welkom beste luisteraars bij alweer aflevering 33 uit de podcastserie Wijdmans en PP over gokken en zo.
Yes, over gokken en zo. De 33ste aflevering, dat is een kroongetal, denk ik.
Het is ja, het is
drie keer 11.
Ja, drie keer het gekke getal. Er is iets met 33, ja, klopt.
Ja. Ja.
Vroeger was dat de makkelijkste tafel, de tafel van 11. En kinderen vinden dat de leukste tafel om op te zeggen. Want hij gaat heel erg 11, 22, 33, 44, 55. En waar ze dan mis in gaan, is bij 10 keer 11 is... En dan zeggen ze allemaal 111.
Ja, maar het is ook een beetje een instinkert.
Ja, ja, ja.
Want het goede antwoord is natuurlijk feiten.
110.
110, zei de schoolmeester streng.
Zeker. En zeggen de kinderen 111, dan krijgen ze geen sticker.
Geen sticker, nee. Geen krul en geen stempel van de juf. Zeker. Of de meneer. Maar, en dus, zoals te doen gebruikelijk, vorige keer niet, maar dit keer zijn wij weer vergezeld. In ieder geval virtueel door een gast van de kast.
Yes, en we hebben deze gast van de kast al eens een keer eerder gehad.
Ja,
hè?
Ja, nou ben je wel gras voor mijn voeten aan het wegmaaien.
Ja, dat heb je soms.
Want we hebben een thema dat samenhangt met onze gast. Als ik zeg, je kan altijd uitchecken, maar je kan nooit vertrekken.
Dan zeg ik Hotel California.
Ja, dat is dat klopt. En... Als je dan aan AI vraagt van maak eens een passend muziekje bij Hotel California, dan krijg je dus dit. Prachtig muziekje.
Zeker. Mooi gemaakt, hè?
Je gaat wel je boksen gaan eraan in je auto als je hem heel hard hebt staan. Dus dankjewel AI. En dankjewel de Eagles voor het intellectuele eigendomsprikkeltje dat we hebben, hebben gebruikt.
Van de inspiratie. Muziekmakers komen nooit meer aan de bak op deze manier.
Nee,
dat is een beetje de pijn ook van.
Ach, ja, dat is inderdaad. Maar we gaan het vandaag hebben over gokken en zo. Zoals we doen gebruikelijk. En het thema is dus Hotel California. Want we hebben een gast die wel uitgecheckt is, maar niet... het hotel heeft kunnen verlaten, want wij hebben vandaag als gast van de kast...
Niemand minder als Dan.
Dan!
Björn!
Fuchs.
Björn Fuchs. En hij is gewoon aan deze kant van de... Of nee, niet aan deze kant, maar hij is wel virtueel aanwezig aan de lijn. Björn, hi, hoe is het?
Met mij alles goed. Maar ik wil graag nog even wel dat nummertje 33 wat extra kleur geven.
Ja.
Want jullie mogen niet vergeten dat het oude nummer was waar Max Verstappen mee... Race.
Oh, dat wist ik dan weer helemaal niet.
Nee, oh ja. En dat, oh ja, kijk eens. En dat is weer onderdeel van sport, hè? Al zijn de meningen daar verschillen over. En daar kon je ongetwijfeld ook op inzetten, bedenk ik nu.
Nou, weet ik eigenlijk. Ja, kun je gokken op Formule 1?
Zeker.
Oh. Dat zeker, ja.
Oh. Ja. Ook bij Nederlandse vergunninghouders. Ja, en 33 bedenkt men nu. Is dat niet het volgende nummer dat niet op het roulettewiel staat? Is het niet 0 tot en met 2? Is het niet 0 tot... Ja, precies. Bij sommige casino's wel. Ja, moet ik niet om lachen. Maar 0 tot 32 is het toch?
Als het goed is wel.
Ja.
Dus,
ja, 33 is het nummer dat niet op het roulettewiel staat.
Ja. Is er uitgehaald, verdwenen.
Ja, ja. Maar wat fijn jou te zien en te spreken voor de podcastluisteraars. We hebben de camera aanstaan erbij. Hoe gaat het met je, Björn? Het is de laatste keer dat we elkaar spraken in dit verband was maart 2022. 5 maanden na marktopening. Hoe is het met je?
Ja, dat nog steeds gezond en gelukkig. Druk. Maar daar haal ik ook veel energie uit. Dus ik mag niet klagen. En ik vind het helemaal niet erg dat ik het hotel nog niet heb kunnen verlaten.
Nee, sterker nog, je hebt er een kamer bij geboekt, zullen we maar zeggen. Want er is natuurlijk wel het nodig gebeurd. Want jij bent, nog steeds de Chief Digital Officer van het vermaarde Limburgse Janssen Handraads online. Oftewel Fairplay Casino. Ik zit nu dingen te verhaspelen, maar van een online kansspelaanbieder die ook in landgebonden casino's zit. Maar daarnaast heb je inmiddels wel ontwikkeld tot de voice of reason van de Nederlandse goksector. Maar inmiddels ook de voorzitter van de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders.
De Vlunlok. Je bent de big boss van de Vlunlok.
Gefeliciteerd met jouw installatie.
Dankjewel. Die uitspraak van feiten, die had ik nog niet gehoord, maar die zal ik onthouden.
Funlock.
Maar dank. Ja, klopt. Per 1 mei geniet ik het vertrouwen van de leden om hen te mogen
vertegenwoordigen.
Dienen is misschien het verkeerde woord, maar te vertegenwoordigen als voorzitter.
Ja, en dat was unaniem, geloof ik. Hè? Er waren geen tegenkandidaten en je bent volgens mij unaniem op het schild gehesen.
Ja, dat is in dat opzicht natuurlijk altijd een fijn gegeven. En dat sterkt me ook in dat wat qua uitdagingen voor me ligt.
Ja, ik vermoed dat mijn sollicitatiebrief is weggeraakt dan ergens onderweg of zo. Nee, flauw. Bjorn, weet jij nog wat de tweede instelling was de vorige keer dat jij bij
stellings?
Nee, stelling.
Ja.
Geen stellings.
Nee, even, daar zul je me even bij moeten helpen.
Ja, dat ga ik doen, want dat is wel heel leuk. Want je bent natuurlijk nu bij de VNLOK, de Vnulok, terechtgekomen. Maar de tweede stelling was, ik sluit niet uit dat ik ooit voor de kansspelautoriteit ga werken. En daar zei hij van nee, want ik sluit namelijk nooit iets uit in mijn leven. Dat was jouw antwoord toe. We hebben dat nog even teruggeluisterd. Het werd geen CASA. Het werd de VNLOK.
Ik heb transfertje gemaakt.
Ja, precies.
Ja.
Nee, ik sluit nog steeds niks uit. Maar voor nu is het de extra stap naast de Chief Digital Officer, voorzitter van VNLOK te zijn.
Ja, het is hoe ga je dat combineren?
Ik combineerde het al, hè?
Ja.
Het is niet zozeer in de hoedanigheid en met de titel, maar samen met Helma Lodders, die absoluut ook zeker een compliment verdient voor dat wat zij voor VNLK betekent en voor de branche.
Ja.
Want zonder haar inspanningen en natuurlijk die van alle leden was VNLK niet wat het nu is.
Mm-hmm.
Maar ik was al vrij actief, ook in de gesprekken. Was ook vaak met Helma op pad.
Ja.
Dus in dat opzicht is het goed te combineren.
Dus je wist waar je ja tegen zei?
Absoluut.
Ja, maar toch, ik weet uit een klein beetje ervaring dat het best wel eens een handvol kan zijn, het werk dat je hebt bij een branchevereniging. En Chief Digital Officer bij FPO, dat is best een hoop. Daarnaast heb je ook nog gewoon een sociaal leven, een gezin, een familie, et cetera. Dus
Ik heb een gezin.
Ja.
Zoals sommigen weten heb ik part-time mijn lieve zoon in het weekend.
Ja.
Ik heb ook wel een sociaal leven. Dan moet ik wel toegeven dat sinds mijn nieuwe keuze wat compacter is geworden, maar niet minder waardevol. Dus in dat opzicht maak ik van de nood een deugd en dan weet ik nog steeds alles prettig te combineren.
Nou ja, als je een keer de waanzin wil ontsnappen, ben je van harte welkom in het Zweedse bos. Net zoals Feiten nu eigenlijk doet. Een wellness,
zeker.
Een wellness long weekend.
Ik ben de waanzin aan het ontsnappen aan de waanzin.
Ja,
zeker.
De Arnhemse waanzin. Ja.
Heel goed.
Ja. Ja, wij hebben altijd hele grote, dikke, vette postzakken klaar liggen waarin enorm veel brieven, mails en aanmoedigingen, aansporingen, klachten, opmerkingen, wensen en suggesties zitten. En ja, weet je, hier in Zweden duurt het dan wat langer voordat het aankomt. Dus mijn postzak is behoorlijk leeg. Ik weet niet, heb jij nog berichten doorgekregen? Of misschien?
Ja, ik heb eentje, die was wel, die haal ik er toch eventjes tussenuit. Daar moeten we even op reageren, want dat is een berichtje van iemand uit de Arnhemse Agro-groep, die zei, ja. Zijn jullie gestopt met de podcast?
Oh ja, ja.
Dat is de vraag. En dat snap ik ook, want er verschijnen natuurlijk gewoon onregelmatig. Zo moeten wij, zo eerlijk moeten wij elkaar
aankijken in de
spiegel. Maar wij doen dit ook altijd alleen als hobby en tijdverdrijf voor mannen van over de 50 die het leuk vinden om radiootje te spelen. Dus pin ons niet vast op de frequentie van 5 man. Ze bij je moet elke 3 weken verschijnen, want dat krijgen wij gewoon niet voor elkaar.
Nee, dat krijgen we niet voor elkaar. En ja, weet je, dat, ondertussen probeer ik hier de elanden te ontwijken. En dan ontschiet mij wel eens de podcast. Maar ja, desalniettemin, wij doen ons best. En wij denken met deze aflevering een duit in het zakje te doen. En ja, nou, ik zei het al wel, ik heb zelf niet zo heel veel post en berichten voor de podcast binnengekregen. Maar we hebben wel traditiegetrouw een overzicht van het nieuws van de afgelopen
weken. En dan nu het nieuws van de afgelopen weken.
Ja, de afgelopen weken is dus een wat betrekkelijk begrip. Want ja, dat, hoeveel weken zijn dat? Ik denk,
geen idee.
Januari of zo was de laatste keer,
dat denk ik ook. Dus ja. Dat is best wel lang geleden. Maar we kunnen natuurlijk wel wat dingetjes eruit pikken.
Pikken, ja. Dat, we gaan cherry picken uit het nieuws. En Björn, denk alvast even na over welke nieuwtjes jij wilt delen met de trouwe luisteraars van Vijfmans en PP.
Yes. Zal ik hem aftrappen dan?
Ja, trap
hem
af.
Ik heb een paar dingen, zoals een oude man betaamt, genoteerd. Ook daadwerkelijk met pen op papier. De oudere luisteraars onder ons kennen het waarschijnlijk nog. en dat is wat de eerste is, dat er het berichtje wat me opviel. En ik had het ook gehoord van, van Marcel van Kleij, van de Raad van de Kansspelspelers. De raad ooit opgericht als ervaringsdeskundig geheel.
In 2019?
Ja, 2019. Ja. Maar zij stoppen. Omdat zij vinden, naar hun eigen zeggen, ze noemen daar een aantal argumenten voor, maar het centrale argument is dat zij vinden dat de zorgplicht een uitgehold begrip is. En ik vind dat wel jammer, want dan is het aantal, lijkt het aantal ervaringsdeskundigen dat meepraat een beetje binnen dit het dossier kan spelen, is wel kleiner geworden. Maar aan de andere kant, zij willen dat niet meer, omdat zij vinden, als ik het goed begrepen heb, dat ze niet goed genoeg gehoord worden. Of dat er niet genoeg mee gedaan wordt. En dat is wel jammer.
Ja. Dat was ook wat ik van begreep, dat er onvoldoende wordt geluisterd naar de gokker. En ja, als zij spreken over uitholling van de zorgplicht, dan denk ik dat de werkelijkheid volgens mij eerder andersom is, dat de zorgplicht nooit goed is ingevuld. Uitgehold zou zijn dat er ooit een zorgplicht was die wat voorstelde. Ja, het probleem is juist dat de zorgplicht veel te vaag en, nou ja, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.
Ze hebben vooral denk ik het idee, er zit wat frustratie van, uiteindelijk is de rol van de ervaringsdeskundige nooit goed tot zijn recht gekomen in dit geheel. En daar kan je wat van vinden. Ik vind, er zijn natuurlijk maar een aantal die iets van een rol misschien vervullen of zo. Zo zou je het kunnen noemen. Ik denk dat die er wel is. Maar verschillende partijen denken ook verschillend over de definitie ervan. En dat is ook denk ik een probleem. En dat is wel vaker met de hele legalisering natuurlijk geweest. Dat dingen misschien niet goed genoeg bedacht zijn van tevoren.
Wat denk jij, Björn? Één stem minder in het veld?
Oké. Nou, elke stem is waardevol. Laat ik vooropstellen dat ik ook kennis heb genomen van van dat besluit. Mm. Marcel, ook vaker gesproken. Ook een anderszins redelijke man met hele goede, waardevolle inzichten. Mm. En ik sluit me aan bij de visie van feiten. Want het is gewoon, het is jammer als iemand opstaat van de tafel omdat hij vindt dat hij niet gehoord wordt. Want elk inzicht is er één. En we kunnen absoluut verschillen van inzichten, maar juist de diversiteit aan inzichten en de dialoog, die gaat ons verder brengen.
Ja.
En hoe minder mensen aan tafel zitten, hoe minder kleurrijk en divers die dialoog kan worden.
Ja, ja, ik hoop dat mensen die betrokken zijn bij de Raad voor de Kansspelspelers toch nog betrokken blijven bij... Ja, de ontwikkelingen.
Ja, ik meende dat in hun statement, in hun brief ook iets stond, dat de individuele leden van de raad misschien soms nog wel doorgaan op eigen titel om iets te vinden. En dat is prima. Dus ik hoop vooral, en bij deze hoop vraag ik dat ook aan hen, of ze dat willen blijven doen.
Ja.
Want zoveel zijn er ook weer niet.
Nee, het is jammer als die stem niet meer gehoord wordt, denk ik. Ja, wat had u nog meer?
Ja, ik heb natuurlijk ook nog eentje. Want dat is wel iets wat heel veel speelt tegenwoordig ook. Het is natuurlijk zo dat als je online gegokt hebt voor de legalisering, dan, zoals het bij de gokker bekend staat, dan kan je je geld terugkrijgen. En,
zeg je het wel heel...
Maar ik zeg het even, om het maar even zo duidelijk mogelijk te houden. Er zijn advocatenkantoren waar je dan terecht kan. Die kunnen jou daar dan bij begeleiden. Je vraagt eventjes op wat je dan bij de desbetreffende aanbieder, wat je destijds vergokt hebt. Een overzicht van een huppatee. Daarmee stap je naar de rechter, heel simpel gezegd. En de rechter zegt terugbetalen, gokbedrijf. En het gokbedrijf betaalt dan terug en klaar is case. Nou, zo gaan niet al die cases natuurlijk. Het blijkt nu bij één grote aanbieder heel moeilijk te zijn om je data van destijds terug te vragen. Omdat dit bedrijf veranderd is van eigenaar. Het geeft voor de betreffende gokkers een beetje het gevoel van... ja, die maken een soort van move waardoor ik mijn gegevens niet op kan vragen.
Mm.
En je gegevens niet kunnen opvragen. Dat is een heel machteloos gevoel. En dat is lastig en heel vervelend voor de betreffende gokkers. Even los van wat je er nou van vindt.
Mm.
Of je überhaupt je geld zou moeten terug kunnen krijgen. Want die discussie speelt dus een beetje op een nare manier ook doorheen. En dan zijn het twee verschillende discussies.
Ja, het is nog onder de rechter, zoals je dat dan noemt. Want uiteindelijk gaat, ik kijk ook even naar Björn, want die weet dat waarschijnlijk ook. Uiteindelijk gaat de Hoge Raad een prejudicieel advies geven, geloof ik.
Ja.
Dat is geloof ik gevraagd door twee hoven om te wijzen wat de Hoge Raad rechtens acht. Hè? Dus het gaat om de werking van artikel 3.10 van het burgerlijk wetboek. Hè? Dus dat overeenkomsten die een illegaal karakter hebben bij voorbaat nietig zijn. Hè? Dus die worden geacht nooit bestaan te hebben. En dat is eigenlijk de crux waar... waar deze zaak om draait. En de andere vraag is... die ziet geloof ik meer op de zorgplicht en het schenden van de zorgplicht.
Mm-hmm.
En dan gaat het over de zorgplicht die bestond voor 1 oktober 2021.
Ja.
Die was natuurlijk anders, omdat... eigenlijk 1 april 2021. Want de zorgplicht die daarvoor gold was anders dan die vandaag. Maar goed, dus het is een ingewikkelde vraag. Een ingewikkelde juridische vraag. En die aanbieder die dus die gegevens niet wil of niet zegt te kunnen overleggen, die heeft dat geloof ik in een recent geval wel gedaan. Het wordt interessant om te kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen.
Nee, dat geeft voor de desbetreffende mensen het gevoel, en daarom hebben we ook Hotel California als thema vandaag. Je zit vast. Je bent afhankelijk, je bent overgeleverd, want je krijgt je data niet. En hij of zij wil gewoon die data, punt.
Ja.
Dan kan je verder. En die komen niet. En dat geeft bij de gemiddelde speler het gevoel van, zie je wel, zelfs nu moeten ze me weer hebben.
Ja.
Ik ben weer blij gemaakt met een dode mus.
Ja. En dat gevoel is natuurlijk heel moeilijk.
En dat is het gevoel van being trapped.
Nou, gebruik je de term in feite blij gemaakt met een dode mus. En dat stipt wel... dan toch weer iets aan een aspect waar we ook wel over moeten hebben. Want wie heeft die mensen blij gemaakt met de mogelijkheid te procederen? Mm-hmm. Daar zitten een aantal advocatenkantoren achter. En hoe begrijpelijk deze zaak ook is, het is onder de rechter en het recht is alles behalve zwart-wit. Dus laten we ook vooral de rechtsgang zijn beloop hebben. Want alle opiniemakende statements in programma's als Radar, die zullen echt nog steeds onderhevig zijn aan de rechtspraak. Maar achter dit hele fenomeen zit natuurlijk wel een bijna commercieel litigation beweging, waar procesfinanciers achter zitten. En ik denk dat we ook in Nederland ook moeten waken, los van het recht dat ze een beloop moeten hebben, dat de rechtsgang geen miljoenen business cases worden. Nee, want het bewegen naar een land zoals we aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zien, waar volgens mij nu een president meent boven de rechters te staan, dat is iets waar ik toch wel wat angst zweet van krijg.
Volkomen terecht. Ben ik ook helemaal met je eens. Maar goed, er zijn natuurlijk wat uitspraken geweest, ook in andere landen. En nogmaals, de versimpeling voor de gokkers van, oh, als je gokt, dan kan je je geld terugkrijgen. Ja. Dat is ook iets wat niet helemaal oké is. Dat moet je echt mensen heel goed uitleggen. Zeker mensen die in een kwetsbare positie zitten, zoals sommige gokverslaven zijn. En daarbij, we noemden al eventjes Marcel van de Raad van de Kansspelspelers, die heeft dat ook een tijdje geleden nog geopperd. Mm. Dat heb ik zelf ook wel. Wat nou als iemand die diehard hooked is aan online gokken en gestopt is en die krijgt niet door, wat kan ik mijn geld ook krijgen? En die rekent erop en dat lukt via de rechter en die krijgt een tonnetje op zijn rekening gestort. Hoe denk je dat dat afloopt? Dus voor zulke mensen moet ook iets van begeleiding zijn. En wie gaat dat vervolgens geven?
Want, ja, ga ik nog een extreme ernaast leggen. Wat dit ook in de hand werkt, is dat, laten we maar even zeggen, high rollers met heel veel geld, die donders goed wisten dat wat zij deden, dat was bij een aanbieder zonder vergunning. En dat ze juist daarom bij een aanbieder zonder vergunning speelden, omdat daar ze goede odds kregen of weet ik veel. Mm-hmm. En dat die mensen gaan nu ook hun geld terughalen. En ja, daar denk ik echt van nee, daar moet dit niet voor van toepassing zijn.
Maar hoe weet je of iemand een kwaadwillende high roller is?
Ja, maar dat is het punt. Dat is het punt. Kijk, hoe weet je dat? Maar die mensen trek je ook aan. Ik hoorde in een andere podcast over gokken. ik hoorde bij de Casino Nieuws podcast, de presentators ook zeggen van ik heb ook gegokt in die tijd. Kan ik dan ook mijn geld terugvragen? Ja, dat zou op zich kunnen. Ja. Als je deze argumentatie volgt. Maar zij besloten dan van ik ga dat niet doen. Want ik heb destijds gewoon gegokt terwijl ik wist dat het illegaal was. En dan kon me niet zoveel schelen. En dat geld heb ik gewoon ingezet en dat heb ik afgeschreven. Klaar, weet je.
Je zou voorafgaande dan een soort online vraag kunnen stellen van, was u op de hoogte destijds?
Ja.
Vink dan aan, ja. En dan kom je niet meer doorheen.
Ja, of zou je zeggen van kijk, de mensen die echt helemaal de vernielingen in zijn geraakt. Die zouden in aanmerking moeten komen voor het teruggeven van geld. Weet je, dus waar leg je de grens? Waar ligt de lat?
Zeker, dat is het moeilijke.
Zolang het maar geen toeslagenaffaire wordt en dat mensen snel duidelijkheid krijgen.
Nee, eens. Dat ben ik helemaal met je eens. Is er nog meer nieuws?
Ja, onze mooie stichting, de Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers. Ik ga dat toch nog eventjes noemen. Wij hebben een nieuwe sponsor /donateur.
Een donateur?
Ja.
En want een sponsor, daar doe je iets voor terug. En een donateur geeft jou ongelooflijk...
Nou, daar ga ik je nog even heel kort iets over vertellen. Want we hebben ik ga hem ook wel even noemen. De NLO wordt donateur bij ons. En zij zijn het afgelopen jaar een aantal keren met mensen...
Nederlandse Loterij.
Yes. Ja. Zijn zij met mensen... Hebben mensen van de NLO hebben onze groepen mogen bezoeken.
Mm.
En ze vonden dat wij mooi...
En die kwamen zelf met het idee om jullie te ondersteunen.
Ja,
ja.
Min of meer.
Dat,
ja.
Dat is wel lovenswaardig.
Ja. Heel klein.
Ik word er altijd blij van als loterijen wel de handschoen oppakken en zeggen, kijk, als we dan toch een goed doel moeten ondersteunen, hè, want wij zijn ervoor om goede doelen te ondersteunen, dat ze dan een goed doel vinden in de sector zelf. Dat vind ik toch wel... Dus dat je gewoon...
Soms liggen de goede doelen dichterbij.
Ja. Kijk eens wat... kijk eens wat dichter bij huis.
Ja, precies. Maar helemaal alleen loterijen zijn ze natuurlijk toch ook niet.
Nee, maar goed, het is een Nederlandse loterij. En van, volgens mij, ik weet niet, is hun online casino inmiddels groter dan, dan de loterijen? Nee, hè? Volgens mij is het loterijdeel nog steeds groter.
In de jaarrekening van de, die recent gepubliceerd was, waren de online cijfers niet specifiek benoemd. Dus we kunnen het niet weten.
Hè? Vorig jaar wel volgens mij, of niet?
Ja, dat klopt. Werd ook door de concurrerende podcast werd dat ook opgewerkt.
Ah, dan heb ik dat daar misschien opgepikt.
Hebben wij een concurrerende pot?
Nee, absoluut niet. Nee, wij.
Ik schrik ervan.
Nee, alle podcasts die op een positieve manier aandacht geven aan online gokken en de mogelijke gevolgen van online gokken, onder andere, dragen wij een warm hart toe.
Positieve manier, ja. Daar gaan we even over nadenken. Ik ben het er half met je eens. Maar dat geeft niet, we gaan door.
Nou, we zijn niet mensen aan het aanmoedigen om online te gaan gokken. Dus die podcast, die juichen wij niet toe. Nee. Ja, ik zag nog een nieuwtje dat Michel Groothuizen, inmiddels kun je niet meer zeggen de opvolger van René Jansen, is hij natuurlijk wel, maar de voorzitter van de Kansspelautoriteit, de KSA, is toegetreden tot het bestuur van de GREF.
Wat is dat, de GREF?
Ja, de GREF. Dat is het gremium waar de Europese kansspeltoezichthouders in overleggen samenkomen en proberen het beleid af te stemmen. Dat is een organisatie die ik een heel warm hart toedraag.
Is het een soort brancheorganisatie?
Nee, absoluut niet.
Regulators.
Nee, het is een, ik zou willen zeggen, een organisatie die harmonisatie van het Europese kansspelbeleid in de hand werkt. En dat juich ik van harte toe.
Snap ik. Want, ja. Één mooie Europese wetgeving, dat zou misschien ook wel wel fijn.
Ja, want we lopen nu wel tegen de grenzen aan van het online kansspelbeleid in Nederland, maar ook in andere landen.
Nee, maar ook dat crux, dat houdt gewoon op bij de grenzen. Dat is ook heel
je zou een Europees crux kunnen hebben.
Ja, stel je voor, je hebt een fysiek casino in Zuid-Limburg. Hè? Ik verzin maar wat. Als je daar probleemgokkers hebt, die zitten zo in casino's daar in de buurt over de grens.
Zeg in Kerkrade of zo.
Kirchroy.
Ja, nee, maar dat. Kijk, Europa is natuurlijk, dus zeker sinds Schengen, bedoeld om grenzen weg te nemen voor Europese burgers en consumenten en bedrijven, et cetera. En dan is het eigenlijk heel raar dat op het gebied van gokken, nee, dat moet iedere lidstaat zelf weten. En dan krijg je hele rare dingen van. Dus niet goed voor de gokker. Heb jij nog nieuws?
Ik heb nog één dingetje, dat is dat ik las dat de Nederlandse tennissers, ook nu actief in Parijs bij Roland Garros bijvoorbeeld, die krijgen haatberichten van gokkers, omdat zij dan wel verloren hebben ofwel gewonnen hebben in dat. Wat dan voor hun.
Ja, maar van de bedoeling was. Ook dat er gematchfixed moet worden.
Ja, nou ja. Of van tevoren al berichten. Je moet wel verliezen, joh.
Ja, nou, precies.
Hoger op de ranglijst, doe dat maar gewoon. Nou, dat soort. Denk ik, dat zie je.
Oh, microfoon.
Oh, oké. Okay. Ja. Maar dat is, dan gaat het dus de kant op waar we allemaal niet willen dat het heen gaat. Dan wordt dus het gokken belangrijker dan de sport. En je weet mijn mening erover. In principe vind ik dat het niets met te maken moet hebben. Mm. Dit gaat als sporters dan haatberichten krijgen van, ik noem het maar, gefrustreerde gokkers. Ja, dan kun je zeggen, het is de schuld van de gefrustreerde gokker. Maar dat heeft dus te maken, all over met het systeem. Het klopt toch gewoon niet. Ethisch gezien, in mijn systeem kan dat allemaal niet. Maar.
Ja, en voordat we doorgaan naar het volgende onderdeel. Björn, heb jij nog nieuws?
Ik heb één bijzonder bericht wat ik toevallig gisteren las. Oh. En eigenlijk best wel alarmerend. Oh. Bij onze zuiderburen in België. De brancheorganisatie daar. Die heeft naar aanleiding van een onderzoek wat cijfers verdeeld. Die aantonen dat 47% van de uitgesloten gokkers, die dus in de Belgische kruk staan, dat hij weer zegt te zijn begonnen met het spelen van online gokspelletjes bij illegale casino's. En daar begint langzaam een beeld te ontstaan dat men de grip op die markt toch een beetje aan het verliezen is.
Hmm.
En een duidelijk teken, ja, dat was het, vond ik het bijzondere. Een duidelijk teken dat een brede blik op die markt echt noodzakelijk is. En dan nu blijkt dat ze uitsluiten en reguleren, daar een zeer groot aantal spelers alsnog naar de achterdeur van de zwarte markt aan het geleiden is.
Ja, die 47% doet mij dan weer heel erg denken aan 49%. Dat is een getal wat we in de Nederlandse markt door de kansspelautoriteit hebben zien worden gepubliceerd. Zo, wat een kromme zin zeg. Eigenlijk zie je dus in België een soort gelijke beweging van... Ja, consumenten die hun toevlucht zoeken in toenemende mate bij illegale aanbieders.
Ja, en dan in het bijzonder nog dat juist de groep die beschermd moet worden, dus voor mij volwassenen, als jongvolwassenen tussen de 18 en 21, ja, dat daar het percentage personen die speelt bij illegale aanbieders, dat zelfs is toegenomen ten opzichte van de afgelopen 3 jaar.
Ja.
Dus die deur van het illegale aanbod, zolang die niet 100% dicht is, moeten we als markt, en dat is niet, dat is ieders verantwoordelijkheid, zowel operators als beleidsmakers als een kansspelautoriteit, moeten we opperste paraatheid hebben om in het geheel te kijken naar wat de effecten zijn van wat we doen.
Hmm.
Want als we het links wegduwen en in het legale kun je niet meer zien, mogen we onze ogen niet sluiten voor dit soort cijfers. Want dat betekent uiteindelijk dat die consument netto minder beschermd wordt.
Ja. Ja. Voor
yes, we
verdere
are
discussie.
To receive, you can check out
anytime, but you can never leave.
Can never leave.
Dat geldt ook een beetje voor mij. Want,
ja.
Ook voor de soort. Ja. Ja, voor jou ook. Je komt er maar niet vanaf, Pepe.
Nee.
Zelfs je vlucht naar Zweden maakte niets.
Mijn vlucht naar Zweden. Nee, sterker nog. Het houdt me wel bezig, maar op een andere manier. Maar daar komen we vast nog op. Dat brengt ons bij het crème de la crème van de podcast. Het alfa en omega, het begin en het einde. De stellingen van Feitmans en PP. Stelling 1.
De gokindustrie moet strenger gereguleerd worden om verslaving tegen te gaan. Björn.
Wauw. Die had ik wel zien aankomen.
Oh, echt?
Laat ik van het woord strenger effectiever maken. Want er is ruimte voor verbetering. En strenger aan zich mag niet een doel zijn. Want uiteindelijk gaat het om effectiever gereguleerd te worden, zodat de consument en de speler maximaal beschermd is.
Mm.
Ik vind het een mooi antwoord, effectief. Want dat is het gemeenschappelijke doel. Ik denk dat iedereen dat wil. En voor sommige mensen die denken dat strenger een effectief middel is. Maar dat is dus, maar dan wordt het misschien een beetje een woordenspel.
Ja, nou kijk, laat ik daaraan toevoegen dat, dat ik strenger oké vind. Maar om te beginnen op het illegale aanbod. En om te beginnen op het voorkomen van deelname aan illegaal aanbod. Daar moet je first and foremost heel streng op zijn. En natuurlijk moet je ook streng zijn op vergunde aanbieders.
Mm-hmm.
Want daar rust het systeem op. Hè? Streng toezicht, strenge controle. Een tuchtige zorgplicht. Tuchtige zorgplicht. Krijg een heel gereformeerd gevoel.
Ja, streng door rechtvaardig.
Ja, maar dat hoort daar wel bij. Maar je kan niet alleen streng op het legale aanbod zijn, want dan zie je wat er gebeurt in België, maar in Nederland ook, waar inmiddels meer dan de helft van iedere euro verdwijnt naar illegale aanbieders.
Ja, waarbij ik wel nog even moet zeggen dat voor de slachtoffertjes,
slachtoffers, ja,
de mensen die kampen, die echt daar in de problemen raken door gokken,
mm-hmm,
die heb je in allebei de groepen. Dat is bij het legale en bij het illegale aanbod. En dan, ja, en als die het horen over deze discussie, dan ja, dan halen ze natuurlijk hun schouders op.
Natuurlijk halen ze schouders op, want het effect, het resultaat is hetzelfde. Ja, alleen, ja. Het grote voordeel van de gereguleerde markt is dat je in ieder geval een beeld hebt bij hoe slecht of hoe goed het gaat. En als de zorgplicht goed gaat werken, uiteindelijk, daar ben ik wel van overtuigd dat dat gaat gebeuren, dan kan er ook op tijd worden ingegrepen. En het grote nadeel van de illegale markt is dat we geen idee hebben hoe groot het probleem is. Nee. Zo is mijn stelling al jaren dat het veel groter is dan wij altijd hebben aangenomen. Ja,
gemaakt dat ze leveren ook alsmaar geen cijfers aan. Gewoon heel vervelend.
Volgens mij maakte die in de vorige podcast met, met Björn ook.
Zou zo maar kunnen.
Ja.
Ja.
Stelling 2.
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de zorgplicht moet niet bij gokbedrijven zelf worden neergelegd. Let op, stelling met een
daar ben ik het.
Ontkenning.
Ja, dat vind ik een hele goeie. De operators zijn uiteindelijk natuurlijk de linie die te maken heeft met de speler. En daarmee zijn ze in de uitvoer een schakel waarvan je niet kan zeggen, die moeten dat maar niet doen. Uiteindelijk is het wel belangrijk dat er goed toezicht op is. Is het ook belangrijk dat daar de juiste ervaring en inzichten bij zitten. Dus ik zou hem graag weer willen nuanceren naar het feit dat operators en gokbedrijven zeker een rol hebben en een verantwoordelijkheid. Maar dat het een rol is die gezamenlijk moet worden ingevuld. Mm. Maar het louter zeggen, laat ze het maar niet doen. Dat zou de situatie beroven van ook waardevolle inzichten.
Dus ik hoor iets van een combinatie, klopt dat?
Ja, volgens mij werken we, in sommige gevallen wordt er in een combinatie gewerkt. Dus ja een combinatie. En ik denk dat de recente ook bewegingen die je bij de kansspelautoriteit ziet in, mm-hmm. in de dialoog voeren met de branche. Verschillende kansspelbedrijven die natuurlijk ook in dialoog zijn met organisaties als de jouwe feiten. Nogmaals, daar mag best wel een tandje bij in de breedte.
Oké.
En kun je dat specifieker maken? Waar denk je dan aan? Wat zou je...
Laat ik het concreet voorbeeld vanuit ons eigen stal. Fairplay is onlangs in gesprek getreden, mede dankzij een overleg met de kansspelautoriteit, met een onderzoek/zorginstituut in Nederland. Om ook om daar gewoon open data te delen en boeken open. Zeg, oké, welke data hebben we nou die kunnen delen, zodat we gezamenlijk tot betere inzichten komen om ook een betere zorgplicht te hebben.
Ja.
En ik denk dat als meer gokbedrijven op die manier zouden kijken naar partijen zoals Agog, VKN, Mondriaan, Jellinek. En ik heb al vaker gezegd dat we elkaar op het midden van het schoolplein ontmoeten, in plaats van steeds maar vanaf de zijlijnen, elkaars zijlijnen, te blijven roepen dat het anders moet.
Ja,
dan gaan we ook verbetering en verandering krijgen. En het constant constateren dat er ruimte voor verbetering is en dat in de ogen van sommigen alleen punitief zou moeten worden aangepakt om tot verbetering te komen. Want als de gemiddelde politieagent op straat zal een ieder kunnen uitleggen dat het gaat om bewustwording en gedragsverandering, dat is effectief. En ja, daar is een punitief element zoals boetes en dwangsommen hebben daar zeker een rol in, maar zijn niet de eerste treden van het proces.
Ja,
helder.
Hey, en even in jouw rol als meneer de voorzitter. Jullie hebben wel vaker, en als ik jullie zeg FPO, hebben wel vaker de handschoenen opgenomen en gekeken wat jullie kunnen doen om beter, et cetera, et cetera. Dus op het gebied van verantwoord gokken. En bijvoorbeeld, dat hebben we ook net even teruggehoord. Jullie maximaal 8 uur ingelogd regel die jullie bij opening van de markt hadden ingesteld. In plaats van onbeperkt 24 uur per dag gokken. Nu zijn jullie een Nederlands tussen haakjes Limburgs bedrijf met een bepaalde opvatting en een visie. Maar je hebt ook aanbieders op de Nederlandse markt die meer Anglo-Saxisch zijn of meer Maltees. En die heel anders kijken naar delen van data. Denk je dat je hen kan aansporen om dat ook te doen?
Jazeker, volmondig. Allereerst, ik heb me door de kansspelautoriteit of iemand van de kansspelautoriteit laten influisteren dat het op grond van je vergunning dat je überhaupt verplicht bent om mee te werken aan dat soort onderzoeksvragen. Ja, ja, ja. Dus ja, prettige wedstrijd. Maar ook daar, in de dialoog en ook de feiten waar we nu staan. De bestrijden van de illegale markt, de publieke opinie over de branche. Halstarrig blijven vasthouden aan een soort schaduwspel of de luiken gesloten krijgen. Ik begrijp dat daar, je zegt het even cultureel, geografisch, dat daar verschillende visies op kunnen zijn. Laten we wel wezen, die bedrijven hebben allemaal gekozen voor een vergunning in Nederland.
Ja.
Moeten wellicht wennen aan de Nederlandse politiek, de Nederlandse maatschappij, de Nederlandse media. Mm. Maar ik geloof toch ook dat in andere landen, laten we het nog eens, we hebben het net over België, we weten wat er in Duitsland aan de hand is, we weten wat er in Italië allemaal gebeurt, dat juist ook internationale bedrijven een historie hebben waarbij ze toch ook zouden moeten gaan inzien dat dialoog en transparantie op de lange termijn het meeste gaat opbrengen voor hen.
Ja.
Ik moet zeggen dat de gesprekken die ik in de afgelopen maand heb gevoerd, dat zijn er een boel geweest, maar dat ik ook wel proef dat die inzichten en die welwillendheid dat die er is.
Ja.
Dus mijn antwoord kan ik in ieder geval een goede poging wagen, laat ik zo zeggen, om men daarmee te krijgen dat absoluut.
Ja, en laat ik daarop aanvullen dat het er ook wel degelijk is. Buiten de Nederlandse landsgrenzen. Ik bedoel, ik stond vorige week met Pontus Lindwall, of zat met Pontus Lindwall, de CEO van Betsson, in een paneldiscussie in Zweden, in Stockholm. En daar zei hij iets dat ik alleen maar kan toejuichen van het zou goed zijn als de overheid en de toezichthouder, en hij had het dan natuurlijk over de Zweedse overheid, de Zweedse toezichthouder, het met mij eens zouden zijn of zijn dat wij deel uitmaken van hetzelfde team en dat we aan dezelfde kant staan en dat de regulering er niet is voor operators, maar om consumenten te beschermen en dat vergunde aanbieders daar een cruciale rol in vertolken. Dat vond ik wel een mooie. En ik heb het eerder ook wel eens gehoord in Nederland. Dat vond ik wel een mooie uitspraak.
Ja, ja, wetgeving is een middel voor een doel. En dat doel, dat zou elke gezonde verantwoordelijke operator deelt dat met de andere actoren op het veld.
Stelling 3.
Stelling 3 is dan een heel logisch gevolg op de stelling 1, 2 en wat jullie net allemaal zeiden. Fairplay Online is de stelling. Fairplay Online is wat betreft zorgplicht een voorbeeld voor de overige vergunde partijen.
Nou, het zou natuurlijk heel vreemd zijn als ik daaraan zou twijfelen. We hebben denk ik in het verleden heeft Fairplay Online een aantal moeilijke, door integere keuzes gemaakt.
Maar dat is dan, waarom? Waarom is dat zo? Want daar ben ik inderdaad benieuwd naar. Vertel eens, welke keuzes waren dat?
Nou, bijvoorbeeld het beperken van speeltijd, het streng zijn met betrekking tot de blokkering van spelers. Nou zeg ik moeilijk, maar de keuze was snel gemaakt. Maar je ziet gewoon dat het startpunt, en ik heb dat vaker gezegd, ook in andere interviews, dat wij ervoor kozen, kijkende ook naar het buitenland. Want we wisten allemaal wat er in de landen om ons heen gebeurde. Om een start, een stukje bagage in je zak mee te nemen, jezelf iets zwaarder te belasten. Vanuit de overtuiging en de principiële overtuiging, want dat is iets wat in het bedrijf nestelt sinds voor mij al ruim 65 jaar. Dat verantwoord en ondernemen, dat het gezond ondernemen is en dat het ook langer termijn is.
Ja.
En alles wat er in de landen om ons heen gebeurde, en ik heb bij RTL destijds alle RTL Groep landen bezocht om daar te vragen wat ging er goed, maar wat kon er vooral beter. En dat was niet alleen toen de markten daar open waren, maar ook in de aanloop daarnaar.
Mm.
En daar zag je toch echt dat startperspectief, hoe ga je van start, dat het ontzettend belangrijk was. En die les heb ik altijd bij me gedragen, ook toen ik RTL verliet en bij Jans Harrad terechtkwam.
Ja. En je noemt nu die rondgang internationaal. Ga je dat eigenlijk ook doen in je rol als VNLOK voorzitter?
Ik ben zeker voornemens om dat soort gesprekken met zusterorganisaties.
Ja.
Je mag ze dat niet zo noemen als je nog geen alliantie hebt, maar in ieder geval soortgelijke organisaties in de landen om ons heen in ieder geval,
ja,
om die te voeren. Want ook daar meer inzicht gaat ons verder brengen.
Ja, ik weet uit ervaring dat zij heel geïnteresseerd zijn in wat er in Nederland gebeurt en dat ze daar naar kijken. Ik heb hier en daar wat dingetjes verteld. Ja, en ik denk dat het belangrijk is om van elkaar te leren en het wiel niet telkens opnieuw uit te willen vinden. Ik bedoel, veel van de uitdagingen in de Nederlandse kansspelmarkt, ja, die zag je van tevoren aankomen, had je kunnen voorkomen. Ik denk eventjes aan het hele debakel rondom reclame voor online kansspelen. Ja, van tevoren, je zag het aankomen. Het was een trein die aankwam sneller. En toch is die enorm ontspoord. En zitten we nu met de gebakken peren.
Ook weer niet. Want er is geen reclame.
Er is geen reclame voor legale kansspelen.
Nee.
Ja, dus er is wel reclame voor kansspelen. Alleen op de TikToks en de...
Er is een heleboel reclame.
Dat is het probleem. En je moet... Ja, nou goed, dat is een discussie hebben we eerder gevoerd. Mm. Maar als er nou vooraf was afgesproken, dit is de limiet en daarboven gaan we niet.
Ja.
Dat rijmt. Dan was het misschien wat minder erg geweest.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja.
Alles is al gezegd.
Achteraf.
Over, hè? Achteraf.
Kiek je
iets met de koe en de kont. En,
ja. Ja.
Eens.
Ja, dat brengt ons zo vlak bij het einde van deze aflevering van de podcast Vijfmans NPP, aflevering 33, Hotel California.
Niemand
meer. Maar voordat we gaan afsluiten, kun jij nog een tipje van de sluier oplichten van wat jij volgende week allemaal gaat vertellen aan de kindertjes die komen kijken bij Gaming in Holland.
Nou, dat beschrijf je heel mooi, Peter Paul.
Ik zit er zelf ook.
Ik had ook het gevoel dat ik dacht, ik moet een spreekbeurt gaan houden. Dus dan moet
precies, ja.
Nogmaals, het onderwerp is bekend. Ik zal niet te veel spoilers presenteren.
Nee, maar...
spoiler. Een kleine spoiler, maar dat is nogmaals...
Het gaat over gokken.
Het gaat over gokken, ja. En het gaat over dialoog.
Oh, echt?
Wat we hier doen, het zal niet heel veel verschillen van wat we hier doen, nee. Hmm. Nee, in dat opzicht is het... natuurlijk zou het vreemd zijn als het niet in lijn zou zijn met wat ik ook vandaag hier heb gezegd. Maar ik zal met name inzoomen. Welke elementen zijn er nou echt nodig? En welke perspectieven zijn er... moet in oogschouw worden genomen om die viability, dus de langdurige gezondheid van de markt. Want alles verandert, laten we dat vooropstellen. Hè? Dat is verandering is een van de constanten in het leven.
Ja.
En dat is goed, want daardoor worden dingen beter. Anders hadden we nog steeds met vinnen tussen onze vingers in de zee zitten drijven. In dat veranderende klimaat, wat is er nou voor nodig? Welke perspectieven zijn er voor nodig? En welke moeten we ook combineren om uiteindelijk een langdurig gezonde, maar vooral veilige markt te hebben met elkaar, maar vooral voor de Nederlandse gokken.
Mooi, mooi. Ik zou zeggen, dames en heren, die luisteren, meld u allen aan bij gaminginholland.nl.com.org. En kom naar Amsterdam volgende week donderdag. Volgende week donderdag in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Jaarlijks terugkerende fenomeen, georganiseerd door Willem van Oort en zijn team.
En er is één stoel vrij, want ik ben er niet.
Je bent helaas verhinderd.
Ja, dat is jammer.
Ja, ja. Maar, andere dingen. Dat gezegd hebbende, onwijs bedankt dat je vrije zaterdagmiddag hebt opgeofferd voor de luisteraars van Feitmans NPP en voor Feitmans NPP.
Zelf, ja. En, het was een fijn gesprek.
Ja, het was, ik zou bijna zeggen, als van ouds een fijn gesprek.
Ja, over 3 jaar weer.
Ja, precies.
Wie weet eerder.
Björn, bedankt. Feiten, bedankt.
En Peter Paul, bedankt.
Ja, en Billy ook bedankt. Niet één keer geblaft, dus dat scheelt. Dankjewel. Doei.
Doei.